Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 9. Terwijl Kees Schipper en Piet Brussaert samenwerkten om de diefstal rond te krijgen, nu ze een spoor te pakken hadden en de winter zijn intrede deed, werd Sander baas ziek. Sander was een heel gezonde man geweest, al die jaren dat hij zijn kaashandel dreef. Hij mocht zo nu en dan eens flink verkouden zijn, maar daar bleef het dan ook bij. Echt ziek? Dat de dokter eraan te pas moest komen, was Sander nog nooit geweest. Nu was Sander baas echter ziek. En wel zo ziek dat dokter Lodder tweemaal op een dag naar Sander kwam kijken en iedere keer met een somberder gezicht het huis van Sander verliet. Sander had longontsteking en dat is een gevaarlijke ziekte. Hij zou de eerste niet zijn die aan een longontsteking heen ging. Het was begonnen met een gevatte kou. Sander was met zijn kaaswagen in een zware onweersbui terechtgekomen en hij was daarbij doorgeregend. Nu was dat wel meer gebeurd zonder ernstige gevolgen, maar nu was Sander in zijn natte kleren blijven lopen en had eerst voor bles gezorgd en vervolgens nog enkele dingen in zijn pakhuis gedaan voor hij naar huis ging om zich van zijn natte plunje te ontdoen. Gelukkig doorstond Sander de crisis en moeder Sanne en Marie haalden daarna weer opgelucht adem. Inmiddels was de lente alweer aangebroken, voor Sander weer op de been was. Maar zwak dat die arme Sander was, de koorts had hem helemaal gesloopt en dokter Lodder, die nu weer een heel stuk opgewekter keek, waarschuwde hem dat alhoewel nu het levensgevaar geweken was, Sander voorlopig van zijn kazenwagen zou moeten afblijven. Want als hij weer kou vatte, stond de dokter voor de gevolgen niet in. Het zag er naar uit dat de kaashandel van Sander baas een geduchte knauw zou krijgen. De winkeliers konden niet zo lang zonder kaas, om van de particuliere klanten maar te zwijgen. Sander had nooit een knecht gehad en er waren geen geschikte mannen voorhanden om hem voor een tijdje te vervangen. Dat werd werkelijk een heel moeilijk geval. En moeder Sanne en Marie Prakke zeerden het hoofd suf om een oplossing te bedenken. Marie Baas sprak erover met Nel Schipper en Nel legde de moeite voor aan Piet Brussaert. Piet Brussaert wist er ook geen oplossing voor te vinden en praatte erover met Kees Schipper. Kees krabde achter zijn oor en zei toen plots resoluut: kun jij kaas afwegen? En heb jij een beetje verstand van kaas, Piet? Piet Brussaert keek een beetje verlegen naar zijn aanstaande zwager en antwoordde: nou, dat afwegen zal wel lukken en een heel klein beetje verstand heb ik er ook wel wat van. Wat is je bedoeling? Kees Schipper gebruikte nooit veel woorden, maar pakte Piet aan de arm en zei: kom mee, we gaan eens met vader Janus praten. Piet volgde verbaasd Kees naar het huisje in de Kerkstraat. Vader Janus rookte zijn pijp en moeder Klaartje was bezig sokken te stoppen toen het tweetal de kamer binnenkwam. Nel was nog in haar dienst bij dokter Lodder. Goedenavond, zei Piet tegen vader en moeder Schipper. Kijk eens aan, Piet, Nel kan elk ogenblik thuiskomen, zei moeder Klaartje, terwijl ze haar blikken er brilletje recht zette. Willen jullie koffie? Jij ook, Janus? Of liever nog niet? Een bakje koffie gaat er altijd bij mij in, meende vader Janus. Moeder Klaartje was al uit haar stoel op weg naar de koffiepot, die op het lichtje pruttelde. Vader, zei Kees, het is nu niet zo heel druk op de tuin. Zou je me 2 dagen in de week kunnen missen? Dat wil zeggen, ik doe 's avonds nog wel wat werk, maar overdag. Kees stopte. De pijp van zijn vader viel bijna van verbazing uit zijn mond.
Pas op je pijp, vader. Het ding is van steen en breekt zo, meende Kees.
Piet Brussaert begreep ook nog niet veel van het geval. Moest hij hiervoor mee? Janus Schipper herstelde zich van zijn verbazing. En hij vroeg,
wat wil je die 2 dagen gaan doen, Kees?
Met de kaaswagen gaan rijden voor de zieke Sanderbaas, zei zijn stevige zoon beslist. Nu viel de pijp inderdaad op de grond, want vader Janus gaapte van verbazing. Piet raapte snel de pijp op en gelukkig ze was nog heel. Moeder Klaatje draaide zich ook al verbaasd om en zei,
ja, maar Kees, jij hebt heel geen verstand van kaas.
Heb ik ook niet, zei Kees Monter, maar Piet zal mij helpen. Hij heeft een heel klein beetje verstand van kaas en kan wel kaas snijden, afwegen en zo. Als ik een lijstje krijg van de klanten en de prijzen van Sander, dan zou ik het toch wel willen proberen. Want anders gaat de kaaszaak van Sander Baars naar de maan en dat wil ik beslist niet. Janus Schipper werd warm bij die woorden. Daar stond nu zijn grote zoon. En dat jongmans wilde Sander Baars gaan helpen. Hoe was het in de wereld mogelijk? Hij werd nog steeds verdacht dat hij het geld van Sander had gestolen. Janus wist hoe dat geval Kees griefde en nu wilde die jongen Sander uit de nesten halen. Naast hem stond de veel tengerder Piet Brussaert en die wilde Kees wel een handje helpen in het pakhuis. Moeder Klaatje had de grote koffiekommen al voor de mannen staan en gaf er nog een extra klonk bij. Ik denk dat Sander er niet op zal gaan ingaan, zei ze. Hij zal er vast niet veel heil in zien. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel erg netjes van jullie, dat jullie zo aan die zieke Sander danken. Janus nam een slok van zijn koffie en hij verbrandde zijn tong, want hij vergat te blazen en Klaartje zette altijd hete koffie. Au, zei hij, hè, wat is die koffie warm? Nu ja, dat zal de eerste tijd wel gaan. Dan doe ik er maar een schapje bij. Maar Kees, zal jij dat wel lukken, jongen? Kaas verkopen is niet ieders werk, om het zomaar eens te zeggen. Kan het toch proberen? En als jij zegt dat ik wel 2 dagen met de kaaswagen kan rijden en Piet helpt met afwegen en al die dingen, dan ga ik vragen aan Sander Baars. Het is nu dinsdag. Ik ga vanavond nog naar hem toe en dan rijd ik donderdag al een rit. Als Piet nu woensdagavond in het pakhuis de boel klaar gaat maken en natuurlijk help ik hem een handje, dan is het hele geval het proberen waard. Piet Brussaert wilde nu beslist niet achterblijven en hij werd blijkbaar door de geestdrift van Kees ook aangestoken.
Ja, schipper, zei hij, Sander moet geholpen worden. Je kunt wel begrijpen dat de mensen kaas moeten hebben en niet uit den treuren op Sander Baars kunnen blijven wachten. Ze gaan dan naar een ander. Waar is dan je klant? Ga er maar eens aan staan.
Janus mocht nog zoveel leeuwen en beren op de weg zien. De jongens hielden vol.
Nu, gaan jullie er dan maar mee naar Sander over praten, zei hij.
Maar er is nog een maar aan verbonden. Denk erom, ik wil niet hebben dat Sander ervoor gaat betalen, hoor. Jullie zijn 2 gasten die van kaas geen bal verstand hebben, dus mag er geen geld voor worden aangenomen.
Waar zie je ons nu toch wel vooraan, vader? Bromde zijn zoon Kees zachtjes.
Hij stopte even en vervolgde toen, ik ben tuinder en geen kaashandelaar.
Nee, we willen er geen geld, we willen alleen maar helpen. Niet waar, postbode?
De postbode wilde het ook niet. Beslist niet. En de jongens besloten, zo is de jeugd immers, snel de koe bij de horens te pakken.
We gaan regelrecht naar Sanderbaas, zei Piet opgewakt. Misschien is de goede man nog wakker en we leggen hem ons plan voor. Kom Kees, opschieten.
Zo verlieten ze samen vader Janus en moeder Klaartje, die vol van verbazing de twee jonge mannen nastaarden. En vader Janus merkte zo terloops op. Ze mogen zeggen wat ze willen, moeder, van onze jongen, maar een goed hart heeft hij.
Hoe was het inmiddels met Sanderbaas?
Sanderbaas was doodziek geweest. En Sander had dat zelf heel goed beseft. Er was heel wat in hem omgegaan, in die dagen toen de dokter twijfelend het hoofd schudde. Sanderbaas had moeilijke dagen en nog moeilijkere nachten doorgemaakt. Sander was door het vuur gegaan, door het vuur van de twijfel, door het vuur van de aanvechtingen van de Satan. De duivel had hem ingefluisterd dat hij, nu hij zo ziek was en zo dicht genaderd was voor de poort van de eeuwigheid, al zijn geloof en al zijn zogenaamde ondervinding alleen maar van hemzelf was geweest en dat er niets van de Heere was bij geweest. De duivel had hem ingefluisterd dat dit nu zijn eigen verdiende loon was voor al zijn huichelarij en dat, als hij mocht sterven, hij zo in de eeuwige rampzaligheid zou belanden. Voor hem, de ouderling van Beierland, bestond er geen enkel uitzicht op het koninkrijk. Grote zweedroppels hadden op het koortsige hoofd van Sander gepareld. En moeder Sanne en Marie, die hem dan zo diep hoorden zuchten en zo klagelijk hoorden steunen, hadden met krijtwitte gezichten tegen elkaar gezegd dat vader toch wel heel erg ziek was. Dat was Sander ook. Maar oneindig veel erger was zijn zielenlijden. Maar op de nacht dat ook de koorts zakte, had Sander plots de helpende hand gevoeld in zijn ellendig leven. Er was door Sander een gevoel heen gegaan. Of er iemand bij hem was, die hem bemoedigd toegesproken had. Die vielen als druppels koel water op een uitgedroogd land. Laat af van deze, want zie, ik heb hem in mijn handpalmen gegraveerd. Niemand zal hem uit mijn hand rukken. Sander voelde zich 100 pond lichter toen de waarheid van deze woorden tot zijn moede brein en onrustige hart doordrong. Toen begreep Sander ook dat de Heere nog geen lust had in zijn dood, maar dat hij nog leven zou, en hij begreep aarzelende bedoeling des Heeren. Sanderbaas zou als een onnutte dienstknecht opnieuw in de wijngaard van de Heere worden ingezet. Niet omdat hij zo belangrijk was, maar omdat de Heere hem wilde gebruiken, als een nuttig instrument in zijn hand. Kijk, dat zijn grote dingen in een mensenleven. En Sander voelde dat zo precies aan. Hij kon dan ook urenlang stil liggen peinzen en zo nu en dan liet hij wat los tegenover moeder Sanne, die al zo blij was dat Sander heel langzaam opknapte. Sander kon nu wel eens zingen en zich één voelen met het volk, dat hier door het water dreigde verzwolgen te worden en daar weer door het vuur bedreigd werd, maar dat telkens door de Heere werd doorgeleid. Hij sprak er ook over, wel aarzelend, met dominee van boven, die hem trouw kwam bezoeken en die goed begreep dat zijn ouderling in de smelkroes had verkeerd. Dacht Sander dan heel niet meer aan zijn kaashandel, die toch zijn broodwinning was? De eerste week na zijn aanvankelijk herstel niet, maar toen begon toch ook de wereld weer wat vat op ouderling Baas te krijgen. Er kwamen briefkaarten van afnemers die schreven of Sander Baas zijn zaak soms aan de kant had gedaan. Of ze misschien naar een andere leverancier uit moesten zien. De meesten hadden wel gehoord dat Sander ziek was geworden. Maar het duurde zo lang en er kwam geen ander in zijn plaats langs. Ja, hoe moest het nu verder? Het kon nog wel weken duren voor hij weer in staat zou zijn om erop uit te trekken. De dokter had niet voor niets gewaarschuwd. Aan de eerste tijd zou het laat weggaan en vroeg thuiskomen zijn. Want dat voelde Sander wel. Nu kon Sander geldelijk wel een stootje hebben. Maar het is bekend dat van een pot waar altijd afgaat en niets bij komt, dat daarvan op de lange duur de bodem te zien is. Sander sprak erover met moeder Sanne. Maar die wist ook geen raad. En Marie wilde wel met de kaaswagen op pad. Maar moeder Sanne vond dit geen werk voor een meisje. Dat ging niet. En bovendien, er was werk genoeg thuis te doen. Nu Sander nog een hele verzorging nodig had. Sander Baas maakte er een gebedszaak van. Hij had vanavond juist gelezen de geschiedenis van Naaman de Syriër, die gereinigd was door zich 7 maal in de Jordaan te dompelen, en die terugkwam naar Elisa en een ding zei tot de knecht des Heren. Als ik zal gaan in het huis van Rimmon. Het antwoord van Elisa, ga heen in vrede, de Heere zal het voorzien. Sander prakiseerde daarover. De Heere had hem overal doorgeholpen. En waarom zou hij zich dan bezorgd maken over zijn kaashandel? De Heere zal het voorzien. Piet Brussard en Kees Schipper riepen allebei tegelijk. Volk aan de achterdeur. Marie kwam voor en zei verrast. Ha jongens, hoe later op de avond, hoe schoner het volk. Hadden jullie een boodschap? Je vader slaapt zeker al, Marie, vroeg Kees zacht. We wilden hem, als het mogelijk was, even spreken. Nu, zei Marie, hij slaapt nog niet, want straks zat hij nog in de Bijbel te lezen. Ik wil wel even voor jullie vragen, maar denk erom dat je het niet te laat maakt, hoor. De jongens stapten binnen en Marie verdween naar de voorkamer. Ze hoorden haar en moeder Sanne praten en toen hoorden ze de nog wat zwakke stem van Sander. Even later kwam Marie terug. Kom maar verder, zei ze, maar jullie weten wat ik gezegd heb, hoor. Je moet het niet te lang maken. Kees Schipper en Piet Brussard volgden Marie naar de voorkamer en daar lag op het bed Sander Baars. Moeder Sanne zat bij de tafel en groette de jongens vriendelijk. Piet Brussard en Kees gaven moeder Sanne de hand en wendden zich toen tot de zieke Sander. Kees Schipper schrok toen hij Sander zag. Was dit Sander Baas, die flinke kaasboer? Wat was die man achteruit gevlogen? Piet Brussard was ook uit het veld geslagen toen hij Sander zag. Ze gaven allebei Sander een hand en vroegen hoe het met hem ging. Ik ben nog in het heden der genade, jongens. En dat is een groot voorrecht. Ik vind het mooi dat jullie even aankomen om mij op te zoeken, zei Sander. Kees Schipper sprak. De beste wensen voor een spoedig herstel van vader Janus en moeder Klaartje. Ze leven erg met jullie mee. Hetzelfde van vader en moeder Brussard en van nou, zei Piet. Dank je jongens, zei Sander. Willen jullie de groeten aan jullie ouders terugdoen? Dat wilden ze wel, maar daar waren ze nu niet voor gekomen. Moeder Sanne begreep dat de beide jongens nog meer op hun hart hadden. Marie keek op van de achtergrond nieuwsgierig toe. Luister eens, Sander, zei Kees.
We hebben ons afgevraagd hoe het nu met je kaashandel moet gaan. Nu jij jezelf de eerste weken er niet aan hoeft te gedenken met de kaaswagen op stap te gaan. Als je klanten geen kaas krijgen, gaan ze naar een ander en dan verloop je zaak. Het heeft al maanden geduurd. Marie werd rood van ergernis. Wat was dat nou voor een taal van die Kees Schepper? Ze wilde net vertellen dat ze van die praatjes niet gediend was bij haar zieke vader, toen Sander op bed ernstig knikte. Dat is mijn grote zorg, Kees, zei hij. Ik zie dat ook duidelijk, maar ik weet eerlijk gezegd geen oplossing. Kees Schepper vatte moed. Je weet, Sander baas, dat ik onder verdenking sta. Dat ik geld bij jou gestolen heb. En ik weet ook dat jij zeker weet dat dit niet waar is. Het is ook niet waar. Want ik zou liever gaan bedelen dan van jou een cent wegnemen. Trouwens, van niemand. Want de naam Schepper is goud waard in Beierland. Maar jouw zaak, zolang jij niet kunt, mag toch niet naar de knoppen gaan. Daarom, Piet en ik hebben samen een plan uitgedokterd om te trachten je zaak op de been te houden. Ik heb er met mijn vader over gesproken en die kan me in deze tijd van het jaar wel 2 dagen in de week missen. Bovendien werk ik desnoods wel een maanlichte nacht door. Kort en goed, ik wil 2 dagen voor je rijden. En Piet wil 's avonds de kaas afwegen. Maar we hebben wel je hulp nodig wat de prijzen betreft. Ik meen achter te weten dat Marie daar ook wel het een en ander van af weet. Ik beloof je dat ik goed mijn best zal doen en ik hoop dat jij daardoor je vaste klanten kunt behouden. Werkelijk, aan Piet en mij zal het niet leggen. Sander slikte moeilijk van de alteratie. Het was dit mogelijk, dat hier van een kant waarvan hij het allerminste verwachtte, een kans werd geboden om zijn zaak te redden. Hij zakte wat weg in de kussens en zei: ik vind het erg mooi gepresenteerd van jullie jongens. Maar zou dat gaan? En bovendien, wat moeten jullie verdienen? Je kunt wel begrijpen dat ik onder deze omstandigheden niet veel kan uitlagen. Luister nu eens, Sander, zei Kees Schepper vast. Als wij helpen, dan moet jij niet gaan beginnen om over geld te praten. We willen er niets voor hebben. En vader Janus heeft gezegd, voor we hier naartoe gingen: dank erom, jongens, er mag geen cent worden aangenomen voor jullie diensten. Hoor, heb je me begrepen? Ik hoop alleen maar dat je mij vertrouwt. Ik zal alles opschrijven en iedere avond komen afrekenen. Alleen, je moet me wel een wegwijs maken en je kunt Blas gerust aan me toevertrouwen. Want je weet dat ik gek ben op paarden. Het dier zal in de watten worden gelegd. Dus we doen het voor niks en we doen het tot op het moment dat jij weer sterk genoeg bent om je werk te hervatten.
Vader, laat ze het proberen, kwam de stem van Marie. Ik weet wel wat van prijzen af, en als je Kees het een en ander vertelt, dan krijgt hij het best voor elkaar.
Sander had nog wel wat bezwaren, maar ze werden nu met de steun van Marie allemaal weggeredeneerd.
Morgenavond kom ik de wagen laden met Kees, baas, zei Piet. En overmorgen rijdt Kees de hele dag. Alleen moet je natuurlijk wel zeggen waar hij het eerst naartoe moet.
Sander baas gaf zich helemaal gewonnen. Hij legde zijn vermagerde hand in de grote knuist van Kees.
Heus, jongen, je neemt heel wat op je, zei hij zacht maar blij. Maar weet dat ik je vertrouw als was je mijn eigen zoon.
Kees Schepper straalde. Sander baas, zei hij, voor deze woorden ben ik je erg dankbaar. En ik vertel je dat ik voor je kaas vechten zal.
Ik zal ervoor zorgen. Al was ze van mij, aan morgenavond ben ik al vroeg in het pakhuis om zoveel mogelijk omtrent de kaas te leren. De beide vrienden gaven nogmaals Sander de verzekering dat de kaashandel veilig zou zijn in hun jonge handen. En daarna verlieten ze snel de woning. Moeder Sanne, die al die tijd niets had gezegd, zei zachtjes: daar heb je het nu, Sander. Je verwacht van die jongens soms erg weinig. En nu moet je eens zien. Nu komen ze ons helpen. Ik ben er helemaal van streek. Dat is nou die ruwe Kees Schepper. Die springt in de bres voor een ouderling van de kerk, waar hij de laatste tijd helemaal niet meer komt. Ik zie het als een gebedsverhoring, vrouw, zei Sander zachtjes. De Heere zal het voorzien. Hij heeft de harten van Kees Schepper en ook van Piet Brussaert geneigd tot hulp van Sander Baars. Werkelijk, moeder, ik kom woorden tekort. Niet alleen Sander Baars kwam woorden tekort, ook vader Janus en moeder Klaartje, toen de jongens kwamen vertellen dat hun voorstel door de Baarsen was aanvaard. Vader Janus was inwendig toch trots op zijn zoon. Het was toch een jongen met durf. Ik hoop dat je gedragen zult als een echte schepper, zei hij alleen, ijverig en doodeerlijk. Dat is ons devies. Er zal niks aan mankeren, vader, was het antwoord van zijn zoon. Vader Janus was tevreden. Hij had een groot vertrouwen in zijn forse zoon. In Beierland ging regelrecht het praatje dat Kees Schepper voor Baars ging rijden 2 dagen in de week om zo zijn schuld af te lossen van de diefstal. Daar komt niks van terecht, de zaak draait in de soep. Verstand van kaas heeft hij niet eens, die Sander. Lijkt niet goed wijs dat hij zo'n jongen op pad stuurt. Vooral Vijgje van Driel weerde zich geducht. Over de onderdeur hangend, oreerde ze met haar schalle stem tegen de buurvrouw Keetje. Ja, het mens, hele dorp kletst erover. Je hebt het toch zeker ook wel gehoord dat die Sander Baars Kees Schepper met zijn wagen op pad stuurt. Nou, nou, je kan toch wel begrijpen dat het geen zuivere koffie is. Haha, ieder weldenkend mens zal nu wel begrijpen dat die Kees niet deugt en dat hij nou voor Sander wat terug moet verdienen van het gepikte geld dat die glad Janus erdoor heeft gedraaid. Ja, ja, zou je zeun maar wezen. Keetje probeerde er wat tegenin te brengen, door op te merken: ja, maar Vijg, als hij nou met de kaas op pad gaat, kan hij toch Sander weer oplichten. Hij kan de kaas wel verkopen en het geld voor zichzelf houden, of niet soms. Nee, ik kan dat zomaar moeilijk geloven. En ik kan er helemaal niet in komen dat Sander zo lomp zou wezen. Hij zou dan een goed geld naar kwaad geld gooien. Vijgje van Driel boog haar ongewassen gezicht nog verder over de onderdeur en zei: luister nou eens, buurvrouw, die lui bijten mekaar niet. Het is vast op een akkoordje gegooid en de politie blijft er buiten en zo komt Sander Baars toch aan zijn trekken. Nee, nee, deugen doet die Kees niet. Dat is zo vast als een huis. Je hebt toch zeker ook wel gehoord dat hij tegenwoordig niet meer in de kroeg komt en dat hij niet meer vaagt zoals vroeger. Nou, het is allemaal om in een goed blaadje te komen bij de politie. Hij hoort in het gevangthuis heel die mooie zeun van Janus, wat ik je smoes. Die stammen werden ook gehoord in de smederij. De sterke smid met zijn blauwe voorschoot aanpaste met een rake slag een gloeiend stuk ijzer en liet de grote voorhamer toen met een klap op de grond vallen. Luister nou eens, mannen, zei hij. Wat denk je? Ben ik een dief of ben ik een oplichter? Nou wie? Hij keek dreigend de kring gezichten rond. IJzeren Willem zei: ben je nou malende geworden, smet? Jij een dief? Om de drommel niet. Juist, zei de smet, terwijl hij zijn voorhamer weer optelde. Juist, Willem. En hij trok aan de blaasbalg, zodat het smetsvuur oplegde met vurige tongen. Net zo men, als ik een dief ben, net zo men, is Kees Schepper dat. Jullie moeten eens ophouden met dat geammer over Kees Schepper. Zeker, hij is beslist niet rijp voor ouderling, maar dat ben ik ook niet. Hij zal misschien wel eens een glas pils of een glas dals drinken en misschien nog wel eens een klein paar pierenverschrikkertjes, maar ik heb hem nog nooit onbekwaam gezien. Maar voor zijn eerlijkheid ben ik bereid een van mijn klaveren in het smetsvuur te steken. Laat dat je gezegd zijn. Wat hij nu voor Sander Baas gaat doen, dat is een christenplecht. Ik hoop van harte dat het hem lukt, en die Piet Brussard ook. Daar zagen jullie niks van, hè? De postloper staat bekend als een nette jongen. Toch helpt hij die Kees Schepper. Kijk, zie je, dat is mij heel wat meer waard dan al dat slappe gewauwel van jullie. Jullie knijpen de kat in donker. En dominee van boven zou zeggen dat de waarheid altijd aan het licht komt. Let op mijn woorden. Die diefstal van het geld van Sander wordt opgelost. Als de oplossing komt, dan ben ik ervan overtuigd dat Kees Schepper zo vrij is als die zaak van... als die zaak als een vogeltje in de lucht. IJzeren Willem keek met ontzag naar de harige armen van de grove smet. Je weet wel, smet, dat ik er net een erover denk, zei hij. Ik ben ook heus geen lieverd, Johannes. Dat weet je wel. En Kees Schepper is een ruwe klant. Maar wat waar is, is waar. Hij is doodeerlijk. En daarom geloof ik ook geen woord van wat hier vanavond wordt gezegd. Hannes grinnikte. Ik weet het, IJzeren, zei hij. Heb jij je vrouw al eens met een stoel en al boven je hoofd gehouden? Dat is voor mij geen kunst, zei Willem. Kniertje weegt nog geen 60 kilo. En ik heb het al meermalen gedaan. Maar dat vromme scheelt dan heel de buurt bij elkaar. Met Teuntje zal dat niet gaan, want die zet goed in haar vlees. 100 kilo, zei Hannes trots. Je kunt het geloven of niet, Willem, en toch heb ik het gepresteerd. Maar ik doe het nooit meer. De mannen luisterden geamuseerd. Viel het zo tegen, informeerde er een, erg nieuwsgierig. Nou, of het me tegenviel, zei Hannes, ik doe het nooit meer. 100 kilo, zei Willem. Man, je lijkt Samson wel. Ja, zei de smet, het viel niet mee. Dat moet ik vertellen. Het viel helemaal niet mee. Mens nog en toe, ik zag starren voor mijn ogen. Aan zo'n wicht moet je ook niet beginnen, meende Willem. Je solliciteert regelrecht naar een dubbele breuk. Ze gilde zeker huizenhoog.
Ze gilde helemaal niet, zei de smet.
Ze zat doodstil op de stoel en ik dacht eerst dat ik de poten van die stoel zou breken. Ho, maar de stoel hield het wel.
Ja, maar als je sterren voor je ogen ziet, dan ben je toch wel aan een eind van je Latijn, hield een ander vol.
Daar zag ik geen sterren van, zei Hannes. Toen ik ze weer voorzichtig op de vloer zette, haalde ze uit en ze gaf me kwartje sjouw een klap om mijn oren, dat ik toen de lucht voor groen de kaas aan zag. Een bulderend gelach vervulde de smetse. IJzeren Willem sloeg van plezier op zijn knieën dat het klapte. Die Teuntje, lachte hij, dat is ook geen kat om zonder hangschoenen aan te pakken. Ha, 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 dat zal ik aan Kniertje vertellen. Doe dat nu maar niet, waarschuwde Hannes ernstig. Misschien vindt Kniertje dat zo'n goed voorbeeld dat ze jou ook een oplawaaier verkoopt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Kees Schepper was helemaal vergeten. En dat was de bedoeling van de guitige smet. Inmiddels was Sander Baas ijverig bezig om een lijstje op te maken van de adressen waar Kees beslist aan moest gaan. Hij maakte ook een lijstje van de prijzen en werd daarbij geholpen door zijn dochter. Morgen, donderdag, zou Kees zijn eerste tocht maken. En wel naar Nieuw-Beierland en Goudzwaard. En dan verder naar de Hitsert en dan via de Buitensluis weer terug naar Beierland. Piet Brussard maakte met kaas in het pakhuis de kaaswagen klaar. Kees schreef ijverig in een zakboekje en de beide jonge mannen zaten zorgvuldig de verschillende soorten bij elkaar en Kees Schepper oefende wat met de fijnscherpe kaasmes. Hij zweette van inspanning, want het werk in de kaas was heel wat anders dan zijn vertrouwde werk op de tuin van vader Janus. Ik ga morgen vroeg op pad, zei hij tegen Piet. Ik zal natuurlijk lang niet zo snel en handig werken als Sander. En ik zal nog wel het een en ander moeten vragen. Bovendien weet Sander de kortste weg. En ik zal nog wel eens moeten omrijden. Bovendien moet ik natuurlijk overal zeggen dat ik voor Sander baas kom. En de mensen zullen me vragen hoe het met de baas gaat. Dat geeft niks natuurlijk, maar het neemt wel tijd. Piet Brussard was het daar roerend mee eens. Je zult natuurlijk ook veel minder verkopen, Sander, zei hij. Dat kan niet anders, maar je moet maar denken dat de kaaszaak van Sander Baars weer draait. En dat is heel wat gewonnen. Stilstand is achteruitgang, zegt vader altijd. Kees Schepper knikte bedachtzaam. Ik zal er morgenavond ook niet zo vroeg thuis zijn, zei hij. Je moet maar naar me uitkijken, Piet. We kunnen dan samen de wagen verder verzorgen. En blaas op stal brengen en afvoeren. Dan ga ik bij Sander verslag uitbrengen. Ik zal blij zijn als de eerste dag erop zit. Want de eerste dag is wel de moeilijkste. Als ik eenmaal de slag te pakken heb, gaat het steeds beter. Piet Brussard kon daarin komen. Hij gaf zijn vriend nog een goede raad. Als je soms in de middag je brood in het koffiehuis opeet, drink dan geen bier, Kees. Neem koffie of karnemelk. Bier drinken als je op het hangloospad bent, gaat niet. Je klanten ruiken dat zo. En dat geeft een verkeerde indruk. Kees beloofde daaraan te denken. Dat had ik me al voorgenomen. En vader Janus heeft me vanavond ook al wat gezegd, zei hij. Vader Janus zei ook dat ik me geen overdreven voorstelling moest maken van de verkoop. Hij zei, Baars is nu al een hele tijd niet geweest en het is mogelijk dat sommige klanten al een andere leverancier hebben gevonden. Dat kan natuurlijk. Als ik nu voor Sander kom, komen die mensen misschien wel weer terug. Ik probeer dat in ieder geval. Dat is heldere taal, zei Piet. Ik zou best met je mee willen, maar ja, de post moet ook bezorgd worden. Ik vind het al prachtig dat je me zo goed helpt, zei Kees warm. Piet Brussard was gevoelig voor die lof. Hij dacht dat die Kees Schepper toch best meeviel. Beierlang behandelde hem op zijn zachtst gezegd schunnig. En toch ging die Kees welgemoed op pad met de kaaswagen, terwijl hij er alles van moest leren. Het was en bleef toch een waagstuk. Dank u wel voor uw aandacht.